Thema voor de verkondiging is dat wij Jezus volgen op de weg van het kruis. Wij zongen net over de fontein die ontspringt midden in de woestijn. Dat is ook een mooi beeld van het avondmaal. Een fontein van leven die ontspringt midden in de woestijn en ook op de droogste tijden in ons leven. Geliefde gemeente van de Heer Jezus Christus. Wanneer wij het avondmaal vieren, dan bidden wij of de Heer door zijn geest brood en wijn voor ons verandert in het lichaam van Christus. Dit is mijn lichaam, zei Jezus toen hij het avondmaal instelde. En tegelijkertijd wordt door de apostelen de gemeente van Christus gepresenteerd als het lichaam van Christus. Er is een verbinding tussen die twee gestalten van het lichaam van Christus. Brood en wijn worden lichaam en bloed van Christus om de gemeente te voeden, die vervolgens dan zelf ook het lichaam van Christus wordt dat in deze wereld hem vertegenwoordigt. De bediening van onze erediensten is dat wij gevormd worden naar het beeld van onze Heer, naar het beeld van Christus. Hij, het hoofd, wij als leden van zijn lichaam, daar waar hij ons stelt, op zijn eigen plekje. Bij het avondmaal vieren wij onze verbinding met onze Heer, en tegelijkertijd verbindt die band met onze Heer ons aan elkaar als broeders en zusters binnen dat lichaam van Christus. En als lichaam van Christus mogen wij hem vertegenwoordigen hier op aarde. Dus de Heer Jezus die verbindt ons als gelovigen binnen zijn huisgezin, zijn gemeente. En hij zelf leert ons als het hoofd van de gemeente, hij leert ons om hem te volgen. Wat het nou betekent, dat volgen van de Heer Jezus, daar staan wij deze week bij stil. Daar heeft dominee Reinier ook groeigroepmateriaal voor gemaakt. Maar het leek me goed vandaag ook met elkaar uit Marcus 8 van de Heer zelf te leren wat dat nou betekent. Dus deze passage kunt u er wellicht ook nog bij pakken. Daarom hebben we dat ook gelezen, Marcus 8. En ik denk zelf dat het een van de belangrijkste passages is uit het evangelie. Het legt uit waarom de Heer Jezus op aarde kwam. Het gaat hier om de eerste aankondiging van het lijden van onze Heer. De Heer Jezus wist natuurlijk wel dat dat op onbegrip en tegenstand zou stoten bij zijn discipelen. Daarom koos hij een bijzonder geschikt moment om dit aan hen te vertellen. En je leest daarover in Marcus 8, vers 27, dat de Heer Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Philippi. Nou, je ziet daar een kaartje. En op dat kaartje, daar zie je Caesarea Philippi, dat was een waterrijke streek. Dat is de streek waar de bronnen van de Jordaan zijn. Boven het meer van Galilea, en er is nog weer een ander kleiner meertje, daarboven in een bergachtig gebied. Daar zijn de bronnen van de Jordaan. Dat is een bergachtig gebied. En dat is nog altijd een soort vakantieoord, een recreatieoord voor Israëli's die daar op vakantie gaan. Het is een groene streek, een afgelegen streek. Dus de Heer Jezus ging vrij ver weg van Galilea, van het meer van Tiberias, waar duizenden mensen hem gevolgd hadden en waar net de wonderbare spijziging was gebeurd. Hij ging helemaal naar die bronnen van de Jordaan in Caesarea Philippi. Een plek waar de massa's mensen hem niet konden volgen, waar hij zich terug kon trekken. Deze retraite op die eenzame plek vormde een rustpunt in die drukke tijd. De Heer Jezus was op het toppunt van zijn populariteit. Duizenden mensen volgden hem. Twee keer lees je in de evangelie over wonderbare spijziging, iedere keer met duizenden mensen. De Heer Jezus was een wonderdoener en een verhalenverteller met de gelijkenissen. En mensen kwamen van heinde en ver om hem te beluisteren. Deze retraite vormde een moment van bezinning, een moment van verdieping voor zijn discipelen. In vers 31 van onze tekst, daar lezen we: hij begon hun te leren dat de mensenzoon veel zou moeten lijden en verworpen zou worden en dat hij gedood zou worden. En dat zinnetje begon hen te leren, dat duidt hier op een proces. Een langer proces dat hier begon. En vanaf deze tekst lees je verschillende keren in de hoofdstukken daarna dat de Heere Jezus ditzelfde zegt. Dat hij veel moest lijden, dat hij gedood zou worden. Maar het drong niet tot zijn discipelen door. Zij wilden dit niet horen. Wij weten hoe moeizaam het tot zijn leerlingen doordrong. Pas na zijn dood beseften ze ten volle wat hij hier begon te leren. Maar deze retraite vormt een beslissend evangelie in alle evangeliën. Een beslissende keerpunt. Beslissend keerpunt. Je zou kunnen zeggen, van de kribbe van de Heere Jezus tot aan Caesarea Philippi gaat het bergopwaarts met de Heere Jezus. Er komen steeds meer volgelingen, hij wordt steeds populairder, hij doet grote wonderen, hij vertelt vele gelijkenissen. Dromme mensen komen achter hem aan. Maar vanaf Caesarea Philippi gaat het bergafwaarts. Veel van zijn discipelen verlaten hem. Er komt veel meer tegenstand van de Joodse leiders. Het gaat vanaf dat punt richting Jeruzalem, richting het kruis. En er zit een opmerkelijke structuur in hoe Marcus dit heeft beschreven. In wat wij hebben gelezen in Marcus 8 kun je 4 verschillende passages onderscheiden. Ik heb het op de beamer gezegd, die 4 verschillende passages. En in elk van die 4 passages zitten ook weer 2 verschillende fases. Dat is vrij zorgvuldig opgebouwd wanneer je dat bestudeert. Nou, wat voor patroon zit er dan in, zou je kunnen zeggen. Er zijn 4 gebeurtenissen die Marcus beschrijft. Eerst heeft hij het over de genezing van de blinden. Dan heeft hij het over die vragen van de Heer Jezus aan zijn discipelen, over zijn eigen identiteit. Daarna legt Jezus uit wat zijn lijden betekent en ook de reactie van Petrus daarop. En dan krijg je vanaf vers 34 nog weer een bredere uitleg waar Jezus al zijn volgelingen aanspreekt, want daar komt ook de menigte bij kijken. Dat is wel waarschijnlijk op een later tijdstip geweest. En in elk van die passages kun je in feite 2 fases onderscheiden. Een fase van vaag beginnend inzicht en een fase van dieper, helderder licht. Nou, hoe precies, daar wil ik met u kort bij stilstaan, omdat het belangrijk is voor ons begrip van het evangelie, maar ook voor ons begrip wat het betekent om de Heere Jezus te volgen. In de eerste plaats de eerste passage over de genezing van de blinden. Die genezing van de blinden, vers 22 tot en met vers 26, ging in 2 fases. Nadat de Heer Jezus hem aanraakte, zegt de Heer Jezus: ziet u iets? En de man antwoordde: ik zie de mensen als bomen rondlopen. Hij zag wel wat, maar hij zag het nog vaag. Hij zag het niet helder. Nogmaals legt de Heer Jezus zijn handen op zijn ogen. En nu gaan die ogen helemaal open. Hij ziet alles heel helder. Veel Bijbeluitleggers verbinden dit wonder, die blinde man, met de volgende passage over de vragen van de Heere Jezus over zijn eigen identiteit. Wie zeggen de mensen dat ik ben, vraagt Jezus. En zijn discipelen zeggen: nou, de mensen zeggen van alles, Johannes de Doper, dat u Elia bent die weer terug is gekomen. Weer anderen zeggen een van de profeten. En er zit allemaal best wat in. De Heer Jezus was natuurlijk een geweldige profeet en was een groot voorbeeld. Hè, vergelijkbaar met die vorige profeten. Maar het is net als met die blinde man. Ze zien het niet helder. Ze zien het nog vaag. En daarom vraagt de Heer Jezus aan zijn leerlingen: en jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan breekt het licht door. Petrus zegt: u bent de Messias. U bent de gezalfde van God. De vervulling van alle profeten en priesters en koningen. U bent het naar wie wij uitzien. U bent de zoon van de levende God. Staat in de Matthäus Evangelie. En de Heer Jezus zegt dan dat hij op die belijdenis zijn gemeente zal bouwen. Nou, en als je dan doorleest in het evangelie, vervolgens, dan zie je dat er dus een parallel is tussen genezing van de blinden en de antwoorden van de Heer Jezus. De antwoorden die de Heer Jezus krijgt op zijn eigen identiteit. Een parallel van vaag naar helder. En Jezus borduurt daarop voort in de volgende gedeelte van vers 31 tot en met vers 33. Daar zie je een soortgelijke beweging waar in eerste instantie Petrus als de woordvoerder van de leerlingen fel tegen de Heer Jezus ingaat en zegt van dat u moet gedood worden en dat u zult lijden, dat mag niet gebeuren. Dat verhoede God, zegt Petrus. Maar de Heer Jezus die draait zich dan om, kijkt zijn leerlingen aan en bestraft Petrus streng met de woorden, ga terug achter mij, Satan. Hier zie je ook opnieuw dat er twee inzichten zijn. Een vaag inzicht van Petrus die nog steeds de Heer Jezus zag als de grote koning in de lijn van David die kwam om op aarde het rijk van David over te nemen. Maar Jezus die maakt dan duidelijk dat hij is gekomen om te lijden en te sterven. Om zichzelf op te offeren. Om het lam van God te worden dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, daar zie je opnieuw vaag en helder inzicht naar elkaar. En dezelfde beweging zie je in de laatste passage, vers 34 tot en met vers 38, waar het doel van de komst van de Heer Jezus nog verder wordt doorgetrokken naar onze eigen levens. Daar spreekt Jezus niet alleen tot zijn leerlingen, maar ook tot de menigte. En in die menigte, daar komen wij ook in beeld. Daar horen wij ook bij. Want hier spreekt de Heer Jezus over ieder die zijn volgeling wil zijn. Hij maakt duidelijk wat het betekent om een discipel van hem te worden. Het volgen en bewonderen van de Heer Jezus is slechts de eerste stap van vaag beginnend inzicht. Wie verder wil komen in het geloof, die dient zichzelf te geven. Compleet. Die moet leren zichzelf te verloochenen. Zijn eigen leven te verliezen, zijn kruis op zich te nemen. En die moet zich niet schamen voor de woorden van de Heer Jezus, voor de Heer Jezus zelf. Hier zie je weer die beweging van vaag naar helder inzicht, van passief bewonderaar zijn van de Heer Jezus, naar hem actief uitnodigen om de koning, de Heer van heel je leven te worden. Van toeschouwers en bewonderaars worden wij opgeroepen om waarachtige volgelingen en deelnemers te worden. Dat is dan ook wat het betekent om werkelijk volgeling van de Heer Jezus te zijn. Het is niet voldoende om hem te bewonderen en om aan de zijkant te blijven staan. De Heer Jezus verwacht dat wij achter hem aankomen en in ons dagelijks leven zelf ook wat hij heeft gedaan waarmaken. Vanaf dat moment spreekt de Heer Jezus openlijk over zijn lijden. Lees je in vers 32. De Heer Jezus beseft dat hij juist door zijn lijden de verlosser van de wereld zal worden. Maar de Heer Jezus trekt dan vervolgens dat ook verder door. Hij heeft het niet alleen maar over zichzelf, maar hij heeft het ook over ons als zijn volgelingen. Vanaf vers 34 zegt hij, want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. En in vers 34, wie mijn volgeling wil zijn, iedereen die mijn volgeling wil zijn, die moet leren zichzelf te verloochenen, zijn kruis op zich te nemen. Wie volgeling van de Heer Jezus wil zijn, krijgt vroeg of laat te maken met verwerping, met tegenstand, met kruisdragen, met lijden. Hier komen wij ook zelf in beeld. Dat verhoede God is dan wellicht ook wel onze reactie. Als wij horen dat volgelingen, dat volgen van de Heer Jezus betekent dat je zelf ook je kruis op moet nemen, dat je je leven moet verliezen, dat je moet lijden. Ja, dat zit er bij ons ook niet in. Dan zeggen we hetzelfde, dan krimpen we in elkaar en zeggen we net als Peter, dat verhoede God, dat mag niet gebeuren. Wij willen liever dat als wij de Heer Jezus volgen, dat we gezegend worden. En dat we door hem gebruikt worden en dat het ons goed gaat onder de zegen van de Heer. Maar iedereen die waarachtig de Heer Jezus wil volgen, die moet ook bereid zijn om de weg van het kruis te gaan. Jezus volgen betekent niet alleen maar overwinning en succes. Het kost je uiteindelijk alles. Het kost je je eigen leven. Maar juist doordat je jezelf geeft, win je uiteindelijk alles. Er zit dus een heldere opbouw in deze, in dit gedeelte van Marcus 8 in het evangelie. De geleidelijke genezing van de blinde man zie je weerspiegeld in de vragen van Jezus aan zijn discipelen, die gaandeweg gaan beseffen wie hij echt is. Hij was inderdaad een groot leraar en een grote profeet, maar hij is veel meer dan dat. De Heer Jezus is ook het licht van de wereld. Hij kwam om zichzelf op te offeren als de redder van de wereld. Maar met dat voorbeeld van zelfopoffering, wat wij ook vandaag hebben gedacht aan het avondmaal, zet de Heer Jezus ook het pad uit voor zijn volgelingen. Dat betekent het om volgeling van Jezus te zijn. De weg van het kruis, die tegelijkertijd voor wie geloven, de weg is naar het vaderhuis. Het kost de discipelen enorm veel moeite om dat te begrijpen. Ze wilden er niet aan. Pas na zijn opstanding hebben ze dat goed begrepen. Ze hadden heel andere ambities en dromen. Pas na de opstanding, na de komst van de Heilige Geest, breekt het licht volledig bij en door. En lees je van de Emmausgangers dat de schellen van hun ogen vallen. Elder inzicht in de komst van de Heere Jezus. Vooral door het eigen onderwijs uit de schriften na de opstanding door de Heere Jezus. Maar vooral ook door het werk van de Heilige Geest. Die onze harten en ons verstand verlicht. Nou, als de discipelen die 3 jaar lang met de Heere Jezus hebben opgelopen al zoveel moeite hadden om dit te begrijpen, dan is het niet verwonderlijk dat het moeite kost. Dat het ook bij ons een groeiproces is om te komen tot een helder begrip van wat het betekent de Heer Jezus te volgen. Dan is het niet verwonderlijk dat wij daar ook moeite mee hebben. Ook al hebben wij een volledige Bijbel en ook al hebben wij de Geest van God ontvangen. De weg van een vaag begrip, van bewonderaar zijn van de Heer Jezus, naar een dieper, helder inzicht van ook daadwerkelijk uitleven wat het betekent om volgeling te zijn in het alledaagse leven, die weg is een groeiproces. Dat is een weg van vallen en opstaan. Als je dat vandaag gelukt, is het niet zo dat het je morgen ook gelukt. Dan moeten wij steeds weer dicht bij de Heer Jezus blijven en het van Hem verwachten. Op die weg vormt het samen zijn van de gemeente een bemoediging, een wegwijzer. Steeds wanneer wij de schrift openen, zoals wij vanavond doen. Het avondmaal is voor ons ook een bemoediging, een wegwijzer onderweg naar die zelfovergave van onze Heer. Het herinnert ons aan onze hechte band met Christus, dat Hij ons is voorgegaan. Het herinnert ons ook aan onze roeping, diezelfde weg te gaan als zijn lichaam. Hij die zijn eigen lichaam voor ons gaf, Hij vormt ons nu ook tot zijn lichaam, om zijn handen en voeten te zijn op de plek waar Hij ons gesteld heeft, op ons eigen plekje, in ons eigen huis en familie en gezin, in onze eigen straat, op het werk, op school, daar waar de Heere God je heeft gesteld in onze samenleving. De levende Heer vormt onze levens naar zijn eigen beeld. Hij is ons hoofd. En Hij zorgt er ook voor dat zijn gestalte overal op aarde opdoemt in mensenlevens. En dat is wat het betekent om samen lichaam van Christus te zijn. Wij lijken helaas nog vaak op die blinde man uit Marcus 8. We zien in een wazige spiegel. We zien het allemaal niet zo helder. Beslagen door de gebrokenheid van onze aardse beperkingen. Wij voelen ons zo vaak beperkt en klein en onmachtig en schuldbewust en zondig. Maar de Heer Jezus leeft als ons hoofd. Hij trekt ons omhoog uit de modder van dit leven. Hij zet ons op onze voeten en Hij wil ons toch, ondanks onze beperkingen, gebruiken om samen zijn lichaam te zijn. Hij zelf bouwt zijn gemeente, vergadert zijn gemeente in deze wereld. Daarvoor is Hij gestorven aan dat kruis. En ook dat gedachten wij vandaag. En eens staan we oog in oog met Hem, onze Heer. Nu is ons kennen nog beperkt. Straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf nu al gekend ben, door Hem die mijn maker en mijn redder is. En hier en daar, soms in deze wereld, zien wij al lichtstralen van die komende heerlijkheid, die komende dageraad. Wij proeven het door het avondmaal. We horen woorden van eeuwig leven, belofte woorden van God uit het evangelie. Woorden die ons hoop en inspiratie geven. Die woorden beluisteren wij ook vandaag weer. Woorden van de Heer Jezus zelf uit Marcus 8. Op een hoogtepunt, wat tegelijkertijd een dieptepunt is in het evangelie, zou je kunnen zeggen. En wij weten hoe deze woorden realiteit zijn geworden in het leven van onze Heer, maar ook in de levens van miljoenen van zijn volgelingen. Door de eeuwen, vandaag in alle landen op aarde. In een cultuur vol ongeloof, vol verleiding, mogen wij als lichaam van Christus nog altijd een baken vormen van hoop, geloof en liefde. Geprezen zij de Heer. Dag aan dag is Hij het die ons draagt. In zijn licht zien wij het licht. Amen.